Goedemorgen. Ja. Heel goed. Goedemorgen. Zo lekker in de vakantie. Misschien zijn jullie nog wat slaperig van vannacht. Wie is er om 2 uur vannacht uitgegaan? Ik zie 3 vingers. 4. Goed. Ikzelf niet. Ik wilde me echt focussen hierop. Ja, het is misschien niet zo leuk dat ik het zeg, maar eigenlijk ben ik best wel blij dat ze geen goud gewonnen heeft, want dat leidt zo af voor mij. Ja. Ja. Ik ben net terug van vakantie. Zijn er meer mensen terug van vakantie? Ja? Lekker naar Frankrijk geweest, de zon opgezocht, die hier zo ver te zoeken is. Ik heb altijd, zo'n ergernis als ik naar Frankrijk rijd. Ik weet niet of dat gedeeld wordt door jullie. Misschien moet ik naar Durf om dat op te lossen. Het is niet een lange reis of zo, maar als ik aan het autorijden ben, en dat is een tik, die kan ik niks hebben, die heb ik, dan reken ik uit hoe lang het duurt voordat ik ergens ben. En dat pas ik constant aan. En dat begint als ik instap, dan weet ik van, oh, ik moet. Nou, wij gingen naar Oostenrijk. Ik denk, oh, dat is 1059 kilometer. Zo en zo, als we nou gemiddeld zo, dan komen we eraan om zo laat. En als ik dan naar Frankrijk ga, dan werkt dat niet. Als ik naar Frankrijk ga, werkt niet. Want dan kom je deze dingen altijd tegen. Tolpoortjes. Ik heb er zo'n hekel aan, tolpoortjes. Het brengt me helemaal. Weet je, ik denk ik, ik kom om 12 uur aan en dan komt. Door deze dingen ontstaan vaak files. Het kost ook nog heel veel geld, hè? In de voorbereiding heb ik ze uitgezocht wat het nou kost om van Luxemburg naar Nice te rijden. Met een caravan. 113 euro. En dat is alleen heen. Dus dat is 226 euro en 20 cent heen en terug. Met je caravan over een. Ik dacht, wauw. Wat een geld. Wat een geld. He, dus het brengt me helemaal in de war. Maar Frankrijk is een fantastisch land. Zwitserland die doet het anders. He. De tol, dan moet je zo'n vignet kopen. En dat kost dan 41 euro plus 2,95 kosten. Waarom maak je er niet gelijk 45 van? He, en die plak je dan op je raam en dan kan iedereen zien. Ja, jij hebt betaald, daar ga je maar door. Maar nog voordat je een meter in Zwitserland hebt gereden, heb je al 45 euro betaald. Ja, misschien bedenk je dan wel van, nou, het is slecht weer in Zwitserland. Laat ik maar omkeren. Ja. Maar wij zijn naar Oostenrijk geweest. En Oostenrijk die heeft niet goed kunnen kiezen. En dat wist ik niet eigenlijk, eerlijk gezegd. Oostenrijk heeft ook zo'n vignet. Ik vind het hele systeem van Oostenrijk, persoonlijk vind ik het raar. Hun persoonlijk raar systeem, want je betaalt 8,80 euro voor 10 dagen. 10 dagen. Wie gaat er nou 10 dagen? Meestal, je gaat of een week, of je gaat 2 weken, of je gaat 3 weken misschien. Maar 10 dagen. Ja, dus als je 1 week gaat, moet je 3 dagen te veel. Ga je 2 weken, moet je 2 keer 10 dagen, is bijna 3 weken. Maar als je 3 weken gaat, moet je er dus 3 kopen. Dat past niet in mijn hoofd of zo. En dan rij je daar, en wij zaten vlak onder Innsbruck. Richting de Brennerpas. En wat ik niet wist, is dat je dan ook nog tol moet betalen. Dan kom je weer die dingen tegen. Ja, dus dan rij je, je denkt ik heb betaald, en je rijdt over de snelweg, en je slaat de snelweg af, en dan sta je weer voor zo'n tolpoort. Waarom moet ik nou betalen? Nou ja, dit is een speciale weg. Hoezo? Het is net zo'n snelweg als voor Innsbruck. Ja. 3 euro. Je moest 4 kilometer over die weg. 3 euro betalen heen, 3 terug. Dagje Innsbruck, 3 heen. Nou ja. Goed. Maar dat zijn first world issues. En eigenlijk wil ik het hebben over Psalm 40 vandaag. Psalm 40. Waarin David het ook uitschreeuwt dat hij problemen heeft. Ja, niet mijn soort problemen in de vakantie. Maar ja, hij zegt in vers 13. Zijn problemen. Ja, ik kan ze niet eens tellen, zoveel heb ik. Nou, laten we eerst Psalm 40 maar eens lezen. Vertrouwen op Gods genade staat erboven. Een psalm van David voor de koorleider. Lang heb ik de Heer verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hij hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en hij maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heer vertrouwen. Welzalig de man die op de Heer zijn vertrouwen stelt. En die zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heer, mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan. En uw gedachten die u over ons heeft. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. En toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet. O, uw Heer, u weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart. En uw waarheid en uw heil, die verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Heer, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen. En ik heb ze niet kunnen overzien. Ze zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten. Laat het u behagen, Heer, om mij te redden. Heer, kom mij spoedig te hulp. Laten samen. Beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan om dat te vernielen. Laat wie terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden wie tegen mij zeggen, haha. Laat in uw vrolijkheid en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat wie in uw heil lief hebben voortdurend zeggen, de Heer is groot. O, ik ben dan wel ellendig en arm. Maar God, de Heer, hij denkt aan mij. U bent mijn helper. Mijn bevrijder. Mijn God. Wacht niet langer. Psalm 40. Oh, wat hou ik van deze psalm. Geweldig. De schrijver David, die bevindt zich in de problemen. En welke problemen, dat weten we eigenlijk niet. Hij zegt alleen, ja, er zijn zoveel rampen, ik kan ze niet eens allemaal opnoemen. Of hij ziek is. Misschien. Misschien dat dit tijdens de opstand van een van zijn zonen is gebeurd. We weten het niet. Maar dat maakt het wel weer mooi. Dat maakt het wel bijzonder. Want dat betekent, omdat het zo algemeen is, dat je het ook vrij snel op je eigen leven kan toepassen. Kijk, Psalm 51 is heel duidelijk. Dat gaat over zijn zonde met Bathseba. Dan moet je daar al goed naar kijken. Wil je zeggen van ja, maar dat slaat ook op mij. Maar als je Psalm 40 leest, dat is zo algemeen. Hij zegt, ja, ik heb zoveel problemen, ze overspoelen mij. Ja, dat kan ons allemaal gebeuren. Dat kan ons allemaal overkomen. En het bijzondere is, hij begint niet met die problemen op te noemen. Hij begint eigenlijk met problemen uit het verleden te vertellen. Hij zegt, lang heb ik de Heere verwacht en hij boog zich naar mij toe. Weet je, vroeger zat ik ook in de problemen. Maar toen boog de Heer naar me toe en hij trok me uit die put. Hij heeft mij gered. Wauw. Dat is toch geweldig. Het is toch geweldig dat hij niet begint met zijn huidige situatie. Maar dat hij naar vroeger kijkt en zegt, ja, God, vroeger was u er ook voor mij. Misschien zat ik wel in een soortgelijke situatie. Ja, ik zat. Hij omschrijft het vrij sterk, hè. Hij zegt, hij hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water uit modderig slijk. Nou, dat is meer dan een ongemakkelijkheidje van een tolpoort. Dan heb je het echt, echt zwaar. Als dat jouw omschrijving is van je probleem. En dan gaat hij verder. En dan begint hij God te loven. Dan zegt hij, welzalig de man die op de Heer zijn vertrouwen stelt. Ja, hij zegt, ja, maar dat waren mijn problemen. Ik heb op God vertrouwd. En moet je nou eens kijken, hij heeft mij eruit gered. Wauw. Dat is toch geweldig. Maar goed, die problemen, die zo machtig veel meer zijn, ja, dan dat hij aan kan. Het is zo sterk. Die problemen zijn uiteindelijk zo sterk dat hij moet toegeven dat zijn hart hem verlaten heeft. Ik heb geen moed meer. Ik heb geen kracht meer, zegt David hier. Ik heb geen kracht en geen moed om al die problemen nog aan te pakken en op te pakken en er wat mee te doen. Ik kan het niet meer. Het lukt me niet. Ik kan het niet. En dan zegt hij, maar ik kan het ook eigenlijk helemaal niet. Ik hoef het eigenlijk ook helemaal niet te kunnen. Want in vers 12 herinnert hij God aan zijn barmhartigheid. En aan zijn goedheid. En aan zijn goedertierenheid. U zult uw barmhartigheid mij niet onthouden. U zult uw goedertierenheid en uw trouw, ja, daar zult u mij voortdurend in beschermen. En ik weet niet hoe het met u gaat, maar goedertierenheid, dat is voor mij nogal een, ja, een beetje vaag begrip was dat vroeger. Wie nog meer? Die zegt, ja, goedertierenheid, wat moet ik daar nou mee? Ik heb vroeger als kind dacht ik van, nou ja, het zal wel zo zijn dat als God raast en tiert, dat hij dan nog goed is of zo. Ja, dat dacht ik als kind. Ik kon er eigenlijk helemaal niks mee. Ja, maar met dat goedertierenheid, dat is verbondsliefde. Goede tierenheid betekent dat iemand die hoger geplaatst is, alles zal doen. Er alles voor over heeft om degene die lager geplaatst is dan die persoon, te helpen. Alles. Maar dan ook echt alles. Hij houdt, ja, zich niet in. Verbondsliefde. En als God zegt dat hij trouw is, ja, dan is dat niet zoals wij dat vaak opvatten. Dat is een sterk, sterk begrip. Trouw betekent dat God nooit, maar dan ook nooit, nooit en zelfs dan nog nooit ontrouw kan zijn. Kan niet. Uitgesloten. Onmogelijk. God kan alles. Hij is een almachtig God. Maar er zijn een paar dingen die God niet kan. En één ding is ontrouw zijn. Kan God niet. Past niet in zijn systeem, past niet in zijn aard. En zo krachtig staat het hier. God, u bent trouw, u hebt mij toen geholpen, u zult me nu helpen. Omdat u goede tieren bent. En goede tieren, om het makkelijk te onthouden, dat is eigenlijk liefde in uitvoering. Ja, 1 Korinthe 13, het belangrijkste hoofdstuk over liefde. Ja, dat slaat eigenlijk over hoe God ons lief heeft. Dat is goede tieren. En dat blijft niet alleen bij woorden bij God. Nee, dat blijft niet bij woorden. Dat ook in daden. Want wat als God alleen maar zegt, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. En voor de rest niks doet. Het werkt niet. Dan zijn het woorden. En David die zegt, o Heer, u bent zo vol liefde, u bent zo vol trouw, daar vertrouw ik op. En dan zegt hij ook in vers 5, welzalig de man wie op de Heer zijn vertrouwen stelt. Hij zegt niet, welzalig de man die op zijn eigen kracht en op God vertrouwen stelt. Nee, hij zegt, welzalig de man die op de Heer zijn vertrouwen stelt. Op de Heer. Niet op je eigen kracht, niet op je eigen macht, niet op je eigen. Want David, die heeft daar een inzicht in gekregen van God. In vers 7, daar staat, u hebt mijn oren doorboord. En dat betekent, letterlijk staat er eigenlijk, en dat vind ik eigenlijk mooi, hè? U hebt oren, mijn oren gegraven. Dat wordt toch direct duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Kijk, als je je oren doorboort, kan je ook nog een oorbelletje doen of zo. Maar als David die zegt, ja, maar u hebt mijn oren uitgegraven. U hebt gezorgd dat ze weer open zijn, zodat ik u kan horen. Ze waren dicht, maar u hebt ze uitgegraven. En nou kan ik weer horen naar wat u zegt. En wat zegt God in dit stukje? En dat is voor David een belangrijke openbaring. Daarin zegt hij, u hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer. U hebt geen vreugde gevonden in graanoffer, brandoffer en zondoffer. Nou, wat je ook moest doen volgens de wet, je moest absoluut offeren. David wil hier ook niet zeggen dat je maar moet stoppen met offeren op dat moment. Dat is niet wat David wil zeggen. Maar hij zegt ten diepste. Als ik bekijk wat God wil, is het niet dat wij dieren doodmaken, zodat wij maar vergeven worden. Dat is niet wat God wil. God wil dat we op hem vertrouwen, vers 5. En God wil dat we hem zien, ja, als de goede tieren, God. Als een trouw God. Dat is wat God wil. En David heeft dat in zich gekregen van God. Geweldig mooi zijn die versen. Geweldig mooi. Diezelfde versen, die komen in het Nieuwe Testament terug. In Hebreeën. En hij wil hier niet de wet afschaffen. Hij wil niet zeggen van, doe dat nou maar niet. Ga nou maar niet offeren. Nee. Maar hij zegt even verder. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ja, diep in zijn hart. Daar zit Gods wet. Torah. In Torah betekent niet alleen wet, het betekent ook lering en onderwijs. Dus diep in de hart, in het hart van David, daar zit het onderwijs van God wat hij hem gegeven heeft. En dat heeft hem van één ding overtuigd, ja maar ten diepste wil God niet dat ik offer. Dat wil God eigenlijk helemaal niet. En dat vinden we ook wel terug in Amos en in Jesaja. Waarin God ook zegt van ja maar ik verdraag jullie diensten niet, ik verdraag jullie offers niet, dat is niet wat ik wil. Het volk eert mij wel met de lippen, maar hun hart is verre van mij. En David zegt hier, God wil jouw hart. En die goede, die trouwe, die liefdevolle God, die zegt één ding, jij kan daar niks aan bijdragen. Want wat is een offer? Als ik offer, dan ga ik naar een van de handelaren, of als ik een boer ben, dan neem ik een van mijn eigen schapen, dat moet dan ook nog het beste zijn. Die koop ik. Dan ga ik mee naar de priesters en die offeren het voor mij. Dus ik doe een handeling, waarna ik verwacht dat God ook een handeling gaat doen. Maar God zegt, zo werk ik niet. Dat is niet wat ik wil. Weet je hoe het werkt? Jij doet niks en ik geef. Dat is goede tieren. Goede tierenheid kan je niet afdwingen. Dat is afhankelijk van degene die het wil geven. En God zegt, ik ben goede tier. Dus ik wil het geven. En of jij nou een offer brengt of niet, ja, eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Want ik wil jouw hart. Ik wil jouw hart. In Hebreeën 10 staan dezezelfde woorden van David. Als ik daar even naartoe bladeren. Hebreeën 10, vers 3 tot en met 10. Dan is het wel heel bijzonder dat de schrijver van de Hebreeënbrief, die betrekt deze woorden letterlijk op Jezus. Vers 3. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Het is onmogelijk dat dieren, die eigenlijk minder zijn, natuurlijk minder waard zijn dan mensen, dat die, ja, dat die de problemen van de mensen oplossen. Dat is niet mogelijk. En daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer, ja, en dit staat in de psalm, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet behaagd. Hebt u niet behaagd. En toen ik zei, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dat zegt Jezus. Dit zegt Jezus. En daarvoor had hij gezegd, slachtoffers en spijsoffers en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en u niet behaagd. Hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. En daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn we geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Dat voor eens en voor altijd is gebracht. Ja, dat hele offerritueel waar David al over spreekt, dat is weg. David zei al, maar dat is niet wat Gods wil. Wat God wil, dat klopt. Mag de volgende erop zetten. We waren in Oostenrijk, 4 jaar geleden ook. En dit is mijn dochter. En in katholieke landen heb je dat heel veel, van die foto's. Of van die foto's, ja, die heb je ook vast. Maar van die crucifix waar Jezus nog aan hangt. En ik vind het gewoon een hele mooie foto. Mijn dochter die was helemaal verbaasd dat daar een kruis hing. Dat zijn we hier niet gewend. En ze stond vol verbazing te kijken waarom. En ik postte dit op Facebook van de week. Omdat ik zo'n mooie foto vind. En toen kreeg ik als commentaar, jammer dat het kruis niet leeg is. En ik denk, ja, hallo, jammer dat het kruis niet leeg is. Dat is een hele evangelische gedachte natuurlijk. Maar daar aan dat kruis, daar heeft hij wel mooi onze schuld betaald toen hij daar hing. Daar aan het kruis riep hij uit, het is volbracht. Aan het kruis riep hij dat. Niet toen hij opgestaan was en alle discipelen bij elkaar waren gebracht en zeiden, nou, ik heb het volbracht. Nee, aan het kruis. Daar is onze schuld betaald. En dat hele discussie over die offers en over die, hoe kan je dat nou makkelijk zeggen? Nou, eigenlijk zeg je gewoon, ja, God is geen tolpoort. Nee. Je hoeft niet zelf, want hoe werkt een tolpoort? Ik doe mijn ding en dan heb ik het recht om verder te gaan. Zo werkt een tolpoortje. Maar God zegt, ik ben geen tolpoortje. Jij hoeft niet eerst iets te doen voordat ik iets doe. Het gaat altijd van mij uit. En het beste komt dat in uitdrukking door het offer van Jezus Christus. Ja, de tol moet betaald worden. Ja, want die weg die ligt er niet voor niks. En op ons weg door ons leven, ja, hebben we soms moeilijkheden. En gaan we soms stilstaan bij een tolpoortje? Ja. Maar weet één ding, je hoeft niks te betalen. Want daar aan het kruis riep Jezus, het is volbracht. Jouw offers zijn niet meer nodig, dus jij hoeft zelf niks meer bij te dragen. Je kan zelfs niks meer bijdragen. Het is onmogelijk dat jij iets doet, waardoor jouw redding nog groter wordt. Waardoor jouw bevrijding nog beter wordt. Waardoor je nog gelukkiger... Dat is niet mogelijk. En dat is wat David hier zegt. Offers hebt u niet gewild. U wil niet dat ik offer. En daar waar het voor David natuurlijk onmogelijk was om aan te zien komen dat Jezus ooit ging sterven aan een kruis en weer ging opstaan. Daar is het voor ons realiteit geworden. Dat is het voor ons realiteit geworden. Het is echt. Wij hoeven geen tol meer te betalen. Maar hoe zit dat nou met de mens? Want, wees eerlijk. Als ik eerlijk naar mezelf kijk. Ja, dan rij ik soms een stukje op de weg en dan denk ik van ja. Vree, gaat nog niet zo goed. Volgens mij moet er iets gebeuren. Volgens mij moet ik iets betalen of zo. En soms stop ik dan en dan bouw ik zelf een tolpoortje en dan doe ik het ding naar beneden en zo. En dan ga ik eens even flink veel geld geven. Of dan ga ik flink veel offeren. Of dan ga ik flink vasten. En dan maar wachten tot die tolpoort open gaat. Maar besef je wel. Die tolpoort stond daar in eerste instantie al niet. Wij zijn vrij. En dan kom ik weer bij het kruis. Aan het kruis vergaf hij onze schuld. Maar daar bleef het niet bij. Inderdaad, het kruis is leeg. Daar staat een leeg kruis. En dat is het teken van Gods opstanding. En dat betekent dat ik ook een nieuw leven krijg. Op het moment dat mijn schuld vergeven is. En dat is ook wat we tot uitdrukking brengen in de doop. Niet meer en niet minder. Ja, ik was schuldig. Ik moest tol betalen. Maar Jezus, ik accepteer dat u mijn tol hebt betaald. Hier ben ik. Hier ben ik. Help. En dan staat Jezus op. En dat geeft mij een nieuw leven. Dan moet je toch nagaan dat je een nieuw leven krijgt zonder dat je schuld betaald is. Moet je toch niet aan denken. Dat je nog steeds weer die schuldgevoelens hebt en steeds weer. Dat hoeft dus ook niet. En ik kom zo vaak mensen tegen en mezelf in kluis. Die toch steeds weer het gevoel hebben, ja maar ik moet iets. Maar ik moet iets geven. Ik moet iets doen. Ik moet iets. Nee, je moet helemaal niks. Je kan helemaal niks doen. En dat is niet negatief bedoeld, hè? Het is niet bedoeld dat je nou alleen maar op je stoeltje kan blijven zitten en zeggen van nou, maar ja, ik kan niet. Zo werkt het niet. Als je kijkt naar David, alles wat goed ging, had hij eerst met God overlegd. En alles wat verkeerd ging, niet. Nou, dat is de instelling. Meer niet. Ja, dus als ik een stap wil doen in mijn leven, zeg God, ik wil dit en dit doen, klopt dat? Nou ja, dan krijg je ja of nee. En dan moet je je wel aanhouden natuurlijk, hè. Maar ik ben ervan overtuigd dat als David gebeden had, Heer, oh, ik zie Bathsheba baden, wauw. Had God gezegd, nee. Toch? Nee, niet doen, David. En je moet je toch niet voorstellen dat je wel je schuld vergeven is. Dat je wel het kruis hebt geaccepteerd. Dat je zegt, oké, mijn schuld is vergeven. Maar je hebt geen nieuw leven. Je bent nog niet in die doop geweest. Je bent nog niet weer opgestaan. Dan heb je toch een probleem. Nee, een leeg kruis is een half verhaal. Net zoals dat een vol kruis een half verhaal is. En samen is het het volle evangelie. En wij hoeven geen offers meer te brengen. En dan zit je in het leven van alle dag. Dan zit je vandaag. Ik stond van de week bij het bed van mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder die 78, bedlegerig, ontzettend dement. Ze werd helemaal niks meer, kan alleen maar kreunen. Ze krijgt doorlichtplekken. Dat moet pijn doen, dat kan niet anders, maar ze kan niks meer uit. En dan sta je eraan het bed en dan zeg je, Heer, neem haar maar weg. Haal haar maar thuis. En dat gebeurt niet. En dan 3 dagen later hoor je dat verschrikkelijke verhaal van Jan. En dan zeg je, Heer, waarom? Hoe zit dat dan? Ik snap het even niet. En dan zeg ik met David, problemen groter dan ik kan tellen hebben mij omgeven. Maar ook op die moment. Ook op die momenten wil ik zeggen, Heer, want ik vertrouw op u. Ik wil op u vertrouwen, hoe moeilijk dat ook is. En ik weet dat er niks is wat ik kan doen om die situatie te veranderen. Ik kan er niks aan doen. Helemaal niks. Maar dan staat er niet voor niks, zo vaak. Er staat niet voor niets zo vaak in deze psalm. Dat je vertrouwen moet op God in vers 5. Welzalig de man die op de Heer zijn vertrouwen stelt. Vertrouwen betekent dat je zegt, iemand anders kan het beter dan ik en ik blijf eraf. Ja, dus iemand, God weet beter wat goed is voor jou dan jij. En jij moet zeggen, ik blijf daar af. En wat God zegt dat ik dan moet doen, dat doe ik. En dan staat ook in vers 17. Laat in u vrolijk en verblijd zijn. Ja, en dit schrijft hij terwijl hij in de problemen zit. Hè? Terwijl zijn hart geen kracht meer heeft om verder te gaan. Zegt hij, laat in u vrolijk, verblijd zijn allen die u zoeken. Laat wie uw heil lief hebben voortdurend zeggen, de Heer is groot. Dat is de instelling waarvan God zegt, ja, dit wil ik. Die offers, vergeet ze maar. Ik wil dat je zegt, ik vertrouw u. Dat is alles. En dat is zo ontzettend moeilijk, want wij, ik vooral dan, zie toch echt wel hoe God dingen beter kan doen dan dat ze nu gaan in mijn leven of in de wereld. En dan moet ik toch zeggen, nou, ik heb niet alle overzicht. Heer, ik vertrouw u. En dat wil niet zeggen dat de problemen van deze psalmist opeens over zijn en verdwenen. Want als we de laatste vers lezen, dan voel je de pijn in elk woord doordringen. Het kan je niet onberoerd laten als je zelf ellende kent, als je zelf pijn kent. Dan kan het laatste vers jou niet onberoerd laten. En dan staat, ik ben dan wel ellendig en arm. Ja, ik heb problemen. En ja, ik kan het niet oplossen. Maar de Heer denkt aan mij. God, u denkt aan mij. U bent mijn helper. U bent mijn bevrijder. Mijn God, wacht toch niet langer. En soms als ik naar de wereld kijk, dan denk ik, oh God, wacht niet langer. Ruim die zooi op. En andere momenten denk ik van, oh Heer, wacht nog maar even. Kom nou nog maar niet. Maar David weet waar het om draait, om het hart van God. Ik ben dan wel ellendig en arm. Maar de Heer denkt aan mij. En ik weet niet hoe jij hier zit. Ik weet niet hoe je gekomen bent. Of je ontzettend vrolijk bent. Dat je ontzettend gelukkig bent. Dat er geen vuiltje aan de lucht is. Of dat je zegt, ja, eigenlijk voel ik me wel net als David. Maar in welke situatie jij ook zit. Vertrouw op God. Daar draait het om. En dan kan je zelf niks aan toe of afdoen. Helemaal niks. Ik wil zo bidden. Ik wil zo bidden. Om te vragen. Als jij je vertrouwen nog nooit op God hebt gesteld. Om dat dan te doen vandaag. Hoe groot je problemen ook zijn, want daar draait het niet om. Wat je situatie ook is. Hoe je ook naar de wereld kijkt. Wil jij God vertrouwen? Wil jij dat kruis accepteren? Ik mag de laatste er wel even opzetten. Wil jij ook tolvrij door de wereld? En ik heb nog een vraag. Misschien ben je al jaren christen. En herken je in dat verhaal van, ja, maar ik zit wel op een snelweg. Maar ik bouw zelf vaak een tolpoort. Ik bouw zelf vaak een tolpoort, dan doe ik dat ding weer dicht en dan sta ik er weer. En dan loop ik te roepen, maar ik kom niet vooruit. Dat is niet wat God wil. En durf jij je over te geven? En durf jij te zeggen van, Heer, ik laat dat los. Want dat is niet wat u hebt gewild. Laten we bidden. Vader. Vader, we komen bij u. U die zo rechtvaardig bent. U die zo getrouw bent. U die zo goede tieren bent. O, u die zo vol liefde zit. En die genade wil uitschenken als oceaan. mijn Vader. Als hier vandaag mensen zijn die uw vertrouwen nog nooit hebben geaccepteerd. Raak dan hun hart aan. Als er mensen zijn die hebben nooit hebben gezegd, ik vertrouw u, ik wil u vertrouwen, ik wil tolvrij leven. Raak dan hun harten aan, Heer, op dit moment. Oh, en dan mag ik nou aan jou vragen. Als God je hart nu aanraakt. Als je zegt, ja, ik wil op God vertrouwen, misschien wel voor het eerst. Dat even kort aan te geven met je handen omhoog. Door te zeggen, ja, hier ben ik. Ik wil vertrouwen. Amen, broeder. Amen. God heeft jullie handen gezien. God heeft jullie handen gezien. God heeft jullie handen gezien. En hij zegt, ik ben goede tieren. Dank je wel dat je mij vertrouwt. Vanaf nu mag je tolvrij leven. Je hoeft niks meer toe te voegen. Je mag vrij zijn. Misschien ben je al jaren christen hier. Misschien ben je zelf al lid van deze kerk. Dan zeg je, ja, maar die tolpoortjes. Ik wil meer op God vertrouwen. Ik wil het loslaten. Ik wil die tolpoortjes in mijn leven weg. Ik wil tolvrij door het leven gaan. Ik wil niet het leven zelf weer oppakken. Ik wil vertrouwen op God. Er zijn de mensen die... Ja, die zeggen, ja, ik herken dat. Oh, ik wil zo graag die tolpoorten uit mijn leven. Mag je nu even kort je hand opsteken? Mag je zeggen, ja, amen. Amen. God heeft je hand gezien. God heeft je hand gezien. Nieuw vertrouwen op God. David moest het ook keer op keer op keer weer uitroepen. Hij ging ook in de fout. En dan wist hij één ding. God wil geen offers. Hij wil mijn vertrouwen. Hij wil mijn liefde. Zijn er nog meer die zeggen, ja, ik wil dat. Ik wil dat. Ik wil het gewoon pakken. Amen, zuster. Dan mag je weten dat op het moment dat je zegt, ik laat het los, dat God dat gaat oppakken. En ik wil zometeen afsluiten. Ik wil zometeen afsluiten met dat laatste vers. En dat mag je in jezelf uitspreken. Op mijn part hard op. Maar laat dit toch het gebed zijn van je hart. God. Ik ben dan wel ellendig en arm. Maar God, u denkt aan mij. U bent mijn helper. U bent mijn bevrijder. O mijn God, wacht niet langer en grijp in. Grijp in. Amen.